Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radiosignaal op Radio Salto.
Radiosignalen, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Goedemiddag en welkom allemaal en fijn dat u bij ons bent en ook openstaat voor het onderwerp van vandaag. In 2020 zal het 75 jaar geleden zijn dat Nederland is bevrijd. Voor een hele grote groep Nederlanders zal dat nog geen moment van vredig terugblikken kunnen zijn, omdat er nog onvereffende rekeningen openstaan. Letterlijk, financieel en symbolisch. En dan hebben we het over de Indische kwestie. Er is een grote groep, inmiddels ook hoogbejaarde en kwetsbare oudere Indische Nederlanders, die nog wachten op erkenning, excuses en vooral financiële compensatie van oorlogsschade en rechtsherstel. Aan tafel vandaag twee zeer, ik mag wel zeggen, activistische, enthousiaste dames. Peggy Stijn, zij is voorzitter van het Indisch Platform 2.0 en het meldpunt Indische kwestie. En Griselda Molemans, jij bent vooral journalist, publicist en je hebt onderzoek gedaan naar dat uitgebleven rechtsherstel. Dat ga je straks allemaal uitleggen. En je hebt je vooral verdiept in de financiële claims van de Indische gemeenschap. Ja. Samen hebben zij onlangs de Tweede Kamer bestormd en een ronde tafelgesprek georganiseerd om de kwestie uit de doeken te doen. Want ook heel veel Kamerleden snappen er eigenlijk geen bal van en verdringen het maar. Daarover straks meer. Eerst muziek om in de stemming te komen.
Da 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 da
ik denk dat Reggie en Raymond Berghaan, heel Duits overigens, geboren in 1949 in Jakarta, waarschijnlijk ook wel deel uitmaken van onze doelgroep waar we het straks over gaan hebben. Zij kwamen halverwege de jaren 50 naar Nederland en hebben van 1961 tot 1963 heel veel singeltjes gemaakt, zowel in het Nederlands als in het Duits. En deze kwam uit 1962. Dus ze moeten nu ook 71 jaar zijn ongeveer. Daar komen we straks op terug. Hilda Stam, graag het nieuws en de agenda.
Dankjewel. Het nieuws en agenda van 31 oktober. Het nieuws. Mantelzorg. Zorgt u intensief en langere tijd voor iemand die een beperking heeft of een chronische ziekte? Bijvoorbeeld uw partner, kind, een ander familielid, een vriend, vriendin of een buur? Dan doet u aan mantelzorg. Op zondag 10 november is het de dag van mantelzorg. De gemeente Amsterdam zet mantelzorgers op die dag in het zonnetje met activiteiten als een rondvaart op motorschip De Jordaan, muziek, workshops, beauty salon, theater, rondleiding en veel meer. Ga naar www.amsterdam.nl/zorg-ondersteuning voor alle activiteiten. Duurzame energieopwekking in de buurt. Gemeente Amsterdam bespreekt graag met haar bewoners hoe de stad meer energie duurzaam kan opwekken door onder andere zonnevelden en windturbines. Het is een onderdeel van de routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050. Op de website www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving vindt u de data in uw buurt. Amsterdam Autoluw. Om de autoluwe plannen van de gemeente te ondersteunen, publiceerden lokale organisaties het manifest Amsterdam Autoluw. Zij geven adviezen voor een samenhangende aanpak. Cliëntenbelang Amsterdam is een van de opstellers van het manifest. Uitgangspunt is een toegankelijke stad voor iedereen, met gegarandeerde leefbaarheid door veilige routes voor voetgangers, rolstoelers en kinderwagens. Voor de aanpak en concrete voorstellen gaat u naar www.cliëntenbelangamsterdam.nl. En dan de agenda. TEDx Amsterdam Salon Sekswerk. Vanavond is er TEDx Amsterdam Salon en het thema is sekswerk. Van 19:30 tot 22 uur bent u welkom in Pakhuis De Zwijger. Deze TEDx Amsterdam Salon is een initiatief van Stigmag Amsterdam in samenwerking met Regioplan. Spreker van de avond is Lisa Stevens. Zij begon als jonge vrouw als escortvrouw en ze heeft er nooit een geheim van gemaakt en vertelt graag over haar ervaringen. Pakhuis De Zwijger vindt u aan de Piet Heinkade 179. Toegang gratis, wel graag aanmelden via www.dezwijger.nl/programma. Natuurwerkdag op de Hemkerhof. Samen aan de slag voor de wilde bij, vlinder, zandhagedis of ijsvogel op de Natuurwerkdag. Op Hemkerhof, op Park Amstel Glory, worden planten opgepot, een steiger gebouwd, regentonnen aangesloten, wilgen geknot, bessen gestekt en meer. Zaterdag 2 november bent u van 12 tot 5 welkom aan de Jan Vroeg op Singel 7. En dan buurtsalon Plasticvrij Leven. Ook op zaterdag 2 november is de workshop met Christine Boeme van Stand for Planet. Zij vertelt hoe we minder plastic kunnen gebruiken in het dagelijks leven, wat goede alternatieven zijn en waar je die kunt vinden. De workshop is van 1 tot half 3. Daarna ben je van harte welkom om samen met Christine plasticvrij te gaan shoppen. Kom om 1 uur naar de buurtsalon, Eerste van Swindenstraat 469. Toegang is gratis. En dan volgt een oproep. Bent u een actieve bewoner, neemt u met uw straat of buurt het heft in eigen handen? En behoren jullie tot de meest verenigde straten van Amsterdam? Meld uw straat of initiatief voor 4 november aan voor de verkiezing. Zaterdag 9 november wordt €25.000 over de 5 winnende straten verdeeld tijdens de manifestatie De Verenigde Straten van Amsterdam. De prijs is bedoeld om het goede werk voort te kunnen zetten en om andere Amsterdamse straten daar weer mee te inspireren. Ga naar www.amsterdam.nl/nieuws voor meer info en aanmelding. Dat was het.
Dankjewel, Hilda. Aan tafel dus Peggy Stijn en Griselda Bolemans. Is dat Stijn ook nog Duits, Peggy?
Ja.
Ja, over al jouw nationaliteiten die in jou zitten, daar komen we straks nog wel op, hè?
Ja.
Dames, jullie zijn met z'n tweeën die Tweede Kamer. Ja, ik zie het toch als een soort bestorming, want je moet allerlei mensen wakker schudden. Dat hebben jullie eind september gedaan. Vertel eens aan de luisteraars wat jullie daar gingen doen. En kwam het aan en werd het begrepen?
Ja, 30 september was dat. En toen hebben we een rondetafelgesprek georganiseerd. Althans, georganiseerd gekregen.
En wie zit er aan zo'n rondetafel?
Daar zitten de Kamerleden zijn dan uitgenodigd. En daar zit natuurlijk de voorzitter. En dan hebben we mensen in het publiek. En wij zelf, de genodigden door de Kamerleden. En ook de mensen die wij zelf hebben voorgedragen. En dan krijgen we uiteindelijk te horen wat het de mensen, de groep is.
Ja.
En Griselda zat natuurlijk ook aan tafel.
Dus ja. En wie zaten er allemaal aan tafel? Mensen die de kwestie kennen? Of ook heel veel onwetenden? Of
was de Kamerleden, die zijn grotendeels... ze zijn wel ingelicht. Ze hebben alles gekregen in hun mailbox. Dus dan hoor je ingelicht te zijn. Sommigen zijn behoorlijk op de hoogte, sommigen niet. De drie partijen die op de hoogte zijn... zijn de partijen die al wat kabinetten lang deze kwestie volgen.
En voor zich uitschrijven.
En ook weer in de steek hebben gelaten.
Ja, ja. En daar heb je de pijn te pakken.
Ja, wat echt essentieel is dat dit... dat is de VWS-commissie. Ja. Dit gaat over zorg. Dit gaat over ouderenzorg.
VWS, hè, ja.
Ja. Het punt is, de hele Indische kwestie is maar, hoort maar voor 5% thuis bij VWS.
Exact.
En het is wel fantastisch.
Is het daar geparkeerd?
Ja, is het geparkeerd om het uiteindelijk ook van tafel te krijgen.
Ja, ja. Dus het is langzaam geschoven naar een zorgafdeling. Terwijl je het gaat over...
Het gaat over, als je het gewoon kort door de bocht zegt... het gaat over ongelooflijk veel geld wat de Indische gemeenschap te goed heeft. En door uitstervingsbeleid zal uiteindelijk het dossier zorg van tafel verdwijnen.
Noem jij dat uitstervingsbeleid? Is dat zo, officiële term? Dat je denkt, door het te verschuiven naar een ander departement... en te wachten tot iedereen dood is, dan houdt het vanzelf op?
Ja, en ik heb...
Zou er een soort actieve geest achter zitten die hoopt dat het zo verdwijnt?
Ik ben niet van de complottheorie. Maar
ik durf te zeggen.
Ja, goed. Maar we hebben een hele geweldige medestander... als een van de 150 Kamerleden. Dat is Pieter Omtzigt. En die sprak ik onlangs. En wat ik opmerkelijk vond, is dat ik... nadat ik een korte vraag aan hem had gesteld, dat hij meteen zei... Maar die hele Indische kwestie, die hoort volgens mij niet thuis bij VWS. Dit zijn veel meer departementen. En dat is ook onze conclusie.
Ja, dus kamerbreed moet het eigenlijk...
Nou, het complexe van het verhaal is dat je dat wel kunt melden. Dat kan je weer bij VWS. Aan het voorportaal kun je melden dat het daar niet hoort. Dan meld je het bij sociale zaken. Je meldt het bij de afdeling financiën.
Economische, ja.
Je meldt het eigenlijk overal. En je krijgt niet altijd antwoord. Dus je meldt het bij de Tweede Kamerleden. Je meldt het. Maar zoals we de complexiteit van de Kamer wel zien... wordt er nogal wat gemeld.
Maar werden jullie enthousiaster of kakten jullie een beetje in op 30 september? Had je
daar werden we gewoon enthousiast van natuurlijk.
Oké, ja.
We hadden wat langer dan een paar minuten.
Ja, je had echt het gevoel we zijn hier binnengekomen en we worden gehoord.
Nou, het was wel een historisch moment, om het maar even zo te zeggen. Omdat nog nooit eerder is het uitgedrukt in geld. Daar hebben we naartoe gewerkt. En eerder was het meer zo van, het moet symbolisch en we moeten wat moois met elkaar betekenen. En dat met elkaar is nooit met elkaar geweest. Dat is altijd opgedrongen. En daar zijn we gewoon op afgestudeerd.
En Griselda heeft geleerd... dat je gewoon over geld moet durven te praten. Hè? Want het gaat natuurlijk over excuses en erkenning en oorlogstraumata. Maar uiteindelijk gaat het keihard over poelen.
Kijk, dat is het hele punt. Ja. Nog nooit eerder is in kaart gebracht om welke dossiers het gaat. Hoeveel geld deze Indische gemeenschap als verzamelterm heeft uitstaan. En Peggy gaf het al aan, er is heel veel symboolpolitiek geweest. Het is altijd over de hoofden van de mensen geweest. En er wordt met geld gestrooid. Er zijn allerlei hopeloos tekortschietende regelingen getroffen.
Wat noem je symboolpolitiek?
Symboolpolitiek is door mensen een eye over een bol te geven. En te zeggen, hier heb je wat geld en daarmee is de kous af. En wat ik ontdekte de afgelopen 10 jaar... door eerst onderzoek te doen naar de manier waarop al deze ontheemde gezinnen zijn opgevangen. En uiteindelijk te stuiten op heel veel bewijsmateriaal voor... onbetaalde rekeningen van de staat aan.
Had niemand die nog ooit zo uitgerekend?
Nee. En dat, het grote dossier is altijd tot op heden de backpay, de zogeheten backpay geweest. Het nooit uitbetaalde salaris tijdens de Japanse bezetting aan 82.000 militairen, knielmilitairen en ambtenaren. daarvan heb ik een onafhankelijk bureau een berekening laten maken over die hele lange periode van 74 jaar. Wat zou dat geld nu waard zijn? Dat is 22,5 miljard euro. En daarbovenop komen nog eens een x-aantal andere dossiers van geld wat uitbetaald dient te worden aan al deze oorlogsslachtoffers.
Ja, en jullie hebben mij verteld in het vorige gesprek, het betreft 10% van de Nederlandse bevolking die op een of andere manier gekoppeld is aan dit dossier.
Ja, zeggen 1,8 miljoen groeiende.
Ja.
Want er komen kinderen bij natuurlijk. Ja. Maar het hele dossier is, natuurlijk is dat allemaal verbonden aan elkaar. Het gaat om de nog laatst levenden en mensen die de oorlog hebben meegemaakt. En dan heb ik het niet alleen over Wereldoorlog 2. Dan hebben we het ook over de zogenaamde Bersiap. En dan hebben we het ook over de koloniale oorlog. Het liep
nogal
even
die
door.
Tweede
Bersiap-periode.
Leg hem even uit.
Dan mag Griselda uitleggen. Ja.
Het is de revolutieperiode die losbarstte nadat de Japanners hadden gecapituleerd op 15 augustus. Daarna, twee dagen later, heeft...
We moeten hem even rustig doen. Er zijn heel veel mensen die de geschiedenis niet zo goed op een rijtje hebben. Nee, je hebt dus de mensen... Leg maar uit, want die groep van 380.000... hè? Klopt dat?
Zijn de mensen die uiteindelijk...
Tussen 1950 en 1970 zijn die teruggekomen uit Indonesië.
Deze groep is gedwongen naar Nederland te komen. Dit waren de mensen die of gemengbloedig of een andere etniciteit hadden. Die wisten, voor ons is er geen toekomst meer. Want Indonesië is onafhankelijk geworden eind 1949. Dus de keuze was, wat doe je als je blijft in Indonesië op last van president Sukarno... moest je Indonesisch staatsburger worden. En daarvan dachten veel mensen, dat gaan we niet doen. Want dan raken we onze positie kwijt. We worden tweede rangs burgers in dat land waar we geboren zijn. Dus vandaar dat er in 20 jaar tijd, in meerdere golven... duizenden ontheemde gezinnen naar Nederland zijn gekomen... die allemaal opgevangen moesten worden. Komen later nog wel op. Dus je hebt een aantal markeerpunten. Je hebt de lange geschiedenis van de kolonie Nederlands-Indië... die in 1942 bezet is door de Japanse agressor.
Na de Pearl Harbor bombardement.
Na de aanval op Pearl Harbor.
Dat veranderde alles. Ja.
En die 3,5 jaar Japanse bezetting... die heeft enorm veel schade. Ook de geestelijke
veel
schade.
Trauma,
veel trauma veroorzaakt.
Ja.
Dat stopte niet op het moment dat de Japanners zich overgaven... bij monden van keizer Hirohito. Want twee dagen later riep Sukarno als leider van de Indonesische nationalistische beweging... de onafhankelijkheid van zijn land uit. Waardoor zoveel Nederlandse, Indische... sowieso de mensen die gelieerd waren aan het Nederlandse gouvernement... in grote problemen kwamen, vermoord zijn, opgejaagd werden... En toen al gedwongen met scheepstransporten naar Nederland werden overgebracht.
Ja, en dat zijn dan die 380.000 mensen, hè, die inmiddels allemaal kinderen hebben gekregen en kleinkinderen.
Klopt.
Waarvan nu in het nu zo'n 60.000 hoogbejaarden die waarschijnlijk in de 90 zijn.
Ja, dat is de SVB-analyse, zeg maar. Daar komen ze uit op getallen 60.000.
Ongeveer, maar dat zijn dus mensen die moeten nu toch tegen de 90 zijn.
Zeker, ja, 80 is 90.
Ja, en dan even, tuurlijk, die hebben recht primair dat geld, absoluut, als een paal boven water. Maar dat is dus de generatie die nooit die erkenning, die excuses... gehad heeft voor alles wat er met hen gebeurd is.
Ja, ik kan daar wel een stukje over uitleggen over wat er nu speelt.
Ja.
Er is een zogenaamde collectieve erkenning is er opgelegd aan de gemeenschap.
Hoe ziet dat eruit?
Dat is een symbolische erkenning in de vorm van een Indische pleisterplek in Den Haag.
Hoe is dat gegaan? Is dat ooit bedacht?
Dat is onderhandeld door het oude Indisch platform. Ik noem het met respect.
Jij bent 2.0.
Jullie zijn het oude Indisch platform. Vanwege het feit dat ze niet keihard onderhandeld hebben.
Ook niet durfde toen nog misschien? Of,
nou ja.
Dat weet je niet. Ja.
Het is ik ben daar buiten gesloten, want ik was delegatielid. En er ontstond een scheiding, omdat wij niet de makkelijkste partij waren. Omdat we zoiets hadden: het gaat over geld, jongens, laten we het over praten. En in het geheim zijn er andere onderhandelingen geweest. Daar hebben we de WOP-documenten van. En we zien ook waar de handtekeningen staan en hoe die ontstaan zijn. Dus, maar dat is een heel complex verhaal ergens naartoe. Feit blijft dat deze partijen die onderhandeld hebben eigenlijk niet aan...
Hebben we het over de jaren 90? Of
nee, onlangs.
Ja,
Maar dit heeft de wortels in de jaren 90.
Ja, 2015. Ja.
En het pijnlijke is dat het liefst hadden alle opeenvolgende Nederlandse kabinetten dit gewoon toegedekt houden. Maar wat gebeurt er in 1998? Toen kwam naar boven dat de Joodse roofbank, de Lirobank, dat er concreet bewijs lag dat hoeveel mensen bestolen zijn.
Ja. En dat heeft die vlam aangewakkerd.
Dat heeft de vlam in de pan. Dat was de vlam in het kruidvat. Want ja. Toen wist de toenmalige regering Lubbers ook, die Indische kwestie moeten we nu de kop in gaan drukken. Want
de kop indrukken zelfs.
Als iedereen, al die kabinetten, weet als die wakker worden dan.
Dat hebben ze met een gebaartje gedaan, om het maar even zo te zeggen. En als
toen
ik
kreeg hij dat eind tegen zijn hoofd.
Een van de mensen, er zijn 2 NIOT-rapporten geweest. Onderzoek.
NIOT-rapporten.
Ja, NIOT-rapporten. Kan iedereen googlen. Gelukkig hoeven we dat nu niet in dit uurtje uit te leggen. Mm-hmm. Maar in een van de, zeg maar, de onderzoekers daarvan is de heer Hans Meijer. Hans Meijer is een vraag gesteld vanuit de gemeenschap. En in zijn antwoord staat het volgende. En dat is, vind ik, heel nijpend. Dat zegt ook heel erg hoe de staat heeft gereageerd. En nog steeds manoeuvreert in het stuk. Hier staat: om op je vraag te antwoorden. Ja, gelijk, de UIG had ook het gebaar. Dat was toen de tijd. Niets van doen met de backpay als zodanig. En de backpay is dan de salarissenbetaling. Hè? Maar was bedoeld als een algehele laatste afkoopsom om de gehele Indische gemeenschap tot zwijgen te brengen en haar te doen accepteren dat daarmee maar de kous af moet zijn. Als je dit hoort, en hij heeft dit in opdracht van het NIOT gedaan, is gelukkig zo eerlijk en fair dat hij dit opschrijft. En dat is het gemis wat we hebben binnen, zeg maar, de partijen die functioneren, die of door het NIOT ingehuurd, of door door de staat ingehuurd, die durven niet acte de présence te geven en te zeggen van: jongens, wat hier gebeurt, dat kan niet. En wij vinden dat wel, dat moet je gewoon doen.
En op welk moment ben je in die archieven gedoken en ben je gaan rekenen met je telmachine, bij wijze van spreken?
Nou, de aanloop is, de start is geweest in 2009, toen ik door het Nationaal Archief in Den Haag benaderd werd om een boek te publiceren over de werkelijke gang van zaken van de opvang. Dus vanaf 1950.
Die waar we het net over hadden, die opvang tussen 1950 en 1970. Ja, wat ben je gaan onderzoeken?
Ja, dus dat in welke vorm? En
wat kwam je tegen? Om even.
Een ronduit schandalig, dramatisch verhaal waarbij mensen in lege barakkenkampen in Kamp Westerbork, Kamp Vught gejaagd zijn in zogeheten contractpensions. En mijn conclusie is dat de middenstand van Nederland daar ongelooflijk heeft geprofiteerd, doordat ze door de staat van Nederland betaald werd om de Indische mensen, dus de Indische gemeenschap in het algemeen, onderdak te bieden. Maar degene die de rekening heeft moeten betalen voor die opvang, dat zijn de mensen zelf geweest. En dit is wat dus het grootste gedeelte van...
Ze moesten het zelf betalen.
Ze moeten het zelf betalen. En de Nederlandse bevolking weet het niet, omdat dit onder de mat geschoven is. Omdat er een narratief gecreëerd is waarbij het alleen maar gaat over die lieve, bescheiden mensen die zo goed kunnen dansen en eten. Maar de mensen hebben moeten bloeden voor dat geld. Ze hebben gemiddeld, als ik het omreken, €47.000 aan de staat en Nederlanden moeten terugbetalen. En dat heeft zoveel verdriet en schaamte en wanhoop en zelfmoorden tot gevolg gehad. Het heeft ook betekend dat jonge kinderen niet konden studeren. Er was geen geld voor.
En daarom is dat geld essentieel.
Die complete marginalisering van deze gemeenschap. En dat vind ik...
Ja, dat marginaliseren, dat is zoals ik dat allemaal noem, die verstikkende zucht. Hè, ja. Die wij bij onze ouders kennen en dergelijke. En we hebben het er maar niet over.
Ja.
Daar zit zoveel achter die krop. Er zit zoveel verhaal. En daar willen we het gewoon over hebben.
Ja. En daar heb jij toen, maar daar komen we straks op, toen je in dat platform die mensen ging helpen. Heb jij die zucht gehoord met die klappende stoeltjes?
Ja, al wel eerder. Ja.
Maar in ieder geval, en dan gaan we even toch weer iets luchtigs tussendoor doen. Je hebt vooral gezien hoe verschrikkelijk dat eigenlijk gegaan is. Hè? Dat repatriëren, op al die plekken zelf betalen. En tussen 1950 en 1970. En zo kwam jij die financiën op het spoor.
Uiteindelijk heb ik zoveel mensen geïnterviewd en trok ik zoveel stukken naar boven. Kreeg ik een tip van bijvoorbeeld een oud verzekeringsman die tegen me zei: ik heb het altijd zo wonderlijk gevonden dat goud van de Javase bank naar New York is overgebracht. En ik dacht eerst van: ik heb het goed verstaan.
Ja.
3 keer gevraagd en opgenomen. Ik heb de camera aangezet. En hij zegt letterlijk tegen me: het goud is naar New York overgebracht.
Ligt het er nog?
Dat kan ik niet met zekerheid zeggen, want de Nederlandse bank wil daar geen openheid over geven. Maar dat is een voortdurend verhaal. Het komt kort gezegd op neer dat het grootste gedeelte van de voorraad van de rijkste bank in Zuidoost-Azië niet door de Japanners gestolen is, maar naar de kluizen van de Federal Reserve in New York is overgebracht. Ik heb in het Amerikaanse archief gewerkt en daar heb ik het bewijs gevonden.
Wow. Maar ja, we blijven nog even daar. Ja, dus je weet heel goed hoe je dat moet doen.
Noem even het bedrag.
Het goud vertegenwoordigt op dit moment 6,6 miljard euro. Het totale bedrag. Ik maak er een onderstand van. Tenminste, want er liggen nog een paar open dossiers. Het is tenminste 36,5 miljard euro berekend door een onafhankelijk bureau.
Nou, daar moeten we even van bijkomen met de muziek. 36 miljard euro.
Hidup ini gemilang. Kalau ku punya sahabat, sahabat yang ku percaya jujur dan benar. Sobatku, kaulah yang ku cinta. Denganmu pun ku tertawa berbicara. Bersama kita berdua melawan badai angin ribut. Kau dan aku pun dapat meniup kabut. Sobat selalu jujur dan benar. Yang selalu setia siang dan malam, dimanapun ku berada, kau yang di sampingku. Bersama kita berdua melawan badai angin ribut. Sobat selalu, selalu jujur dan benar. Selalu jujur dan benar. Kau dan aku, jujur dan benar.
Ja, de dames aan tafel die dit allemaal kennen, die zeiden al dat het wordt fonetisch gezongen. En dat klopt, want dit is Lonnie Groengang en Hans Boskamp. Op deze cd zijn Lonnie en Hans in het Nederlands, maar ook in het Indonesisch te horen. En Lonnie krijgt woord voor woord van Hans de tekst, zodat hij zijn debuut maakt in het Indonesisch.
Nee, omgekeerd. Hans krijgt van Lonnie uitgelegd hoe die het moet.
Heel goed, heel fijn dat je me nog even corrigeert. En verder waren we aan het bijkomen van die 36 miljard die nog ergens in Den Haag ligt en die naar inmiddels 10% van de Nederlandse bevolking zou moeten stromen. Even aan Peggy vragen. Peggy, waar komt jouw roeping? Je hebt op een dag roeping gekregen om dat platform 2.0 te gaan. Want er was een sluimerende gemeenschap die zich weg liet poetsen. En jij was op een bijeenkomst. Schets even hoe dat ging met die klapstoeltjes. Dat heb je net, toen vond ik zo'n mooi verhaal.
Ja, ik zal het even heel kort. Ja. Dat gebeurde, alles gebeurt online. Dus ik zag online een enorme roep om gerechtigheid. En dat we naar Den Haag moesten komen.
Eigenlijk wie roept dat dan?
Wat ik nu zelf ook doe.
Ja.
Sta op.
Ja.
Dat zijn mensen die allemaal groepen hebben op Facebook.
En zijn het allemaal aparte groepen, de Molukse groepen en de...
Nee, het zijn allemaal aparte groepen die wetenschap hadden dat er wat speelde. Maar die ook al jaren geïnvesteerd hadden. Die wil ik ook nooit tekort doen. Dus die noem ik ook altijd wel.
Maar werken die ook samen? Of zijn ze ook...
Uiteindelijk niet meer. Maar die pijnpunten komen we later nog wel op, denk ik.
Dat
is best wel iets...
Maar vertel even hoe dat ging.
Nou, ik ben daar toen naartoe gegaan. Ik dacht, nou, we moeten daar naartoe. De Indische kwestie, ik wist niet wat dat was. Trouwens, ik wist wel dat ik Indisch was. Maar de Indische kwestie in Den Haag, daar wist ik niks van. En
we hebben het over 2011.
Ja. Dus wij zijn daar met een groep naartoe gegaan. We ontmoetten ook de groep die we online kenden van onze leeftijd. We zagen allemaal oude mensen in het publiek zitten met allemaal notitieblokjes. En iets in me zei, die zitten hier al jaren.
Mm.
Er zat niemand op de persbank. Hè? Je hebt daarvoor de pers. Je volgt wel eens een andere hoorzitting. Denk je, wat veel pers. Daar ben je nu echt jaloers op. De pers zegt het is oud nieuws. Het is niet oud nieuws. Het is heel relevant nieuws. Wij zijn daar toen gaan zitten. En toen dachten we toen mevrouw Veldhuizen van Zanten, de toenmalige staatssecretaris, binnen kwam schuiven. Want het duurde echt een uur voor die mensen totdat het binnenkwam. En zij zou haar woord doen en zeggen dat de Indische kwestie van tafel ging. Ik heb me in een uur tijd laten opleiden van waar gaat het eigenlijk over.
Zij zei het gaat van tafel.
Nou ja, dat zou ze gaan zeggen. Ja. Toen zijn wij opgestaan. Toen hebben we gezegd, nou geef die klap maar aan ons. Die geef je niet aan deze oude mensen die hier in de zaal zitten.
Jullie wilden de klap letterlijk opvangen.
Letterlijk, symbolisch ook, ja, maar ook letterlijk. En toen hebben we dat gedaan. Toen werden we gemaand om te zitten. Anders werden we eruit gestuurd. Toen zijn we gaan zitten. En zij was toen van slag. Toen dachten we, zo lekker, dan ben je van slag. Dat is ook goed. Ook wel eens goed na zoveel jaar. En toen ze weer begonnen. En van tevoren hadden we afgesproken dat als zij weer zou beginnen, zouden we langzaam opstaan en de zaal verlaten. Toen wij opstonden, toen hoorden we al die klapstoeltjes van die oude mensen en een enorme schreeuw.
Wauw.
En toen kwam eigenlijk het leed wel naar buiten en dat voelden we heel sterk.
Zo'n oerschreeuw die even...
Dat was echt een oerschreeuw.
Ja.
En ik zou bijna willen zeggen van je moet verplicht, als je Kamerlid bent, moet je die oerschreeuwers aanhoren.
Ja, en toen is er bij jou iets...
Geknapt?
Nee, er is niks wakker geworden.
Ja, toen dacht ik van, dit kan niet. Hier moeten we allemaal in opstaan en samenwerken en doen. En ja, dat leek makkelijker dan het is.
Toen kwam dat platform 2.0.
Nee, dat kwam veel later. Ja. Ik ben bij het platform waar heel veel kritiek op was. Toen dacht ik, daar moet je naar binnen en dat moet je ondersteunen. Maar met name ook sturing geven als je denkt van nou, hè, wij zijn anders opgevoed. Wij zijn hier opgevoed en wij zijn wat jonger.
Jullie zijn allebei, als ik mag zeggen, 57. Dus dat betekent dat jullie in Nederland geboren zijn.
Ja. Ja.
Maar wel de verhalen van de ouders hebben meegekregen.
Misschien groot, dat absoluut.
Grootouders ook. Ja. En hoe ging het toen verder met die...
Nou, toen aangemeld, stille tocht georganiseerd. En dat was met een aantal duizenden handtekeningen naar de Tweede Kamer. Zo ontmoetten we de Tweede Kamer. Toen hoorde ik mevrouw IJzink nog zeggen... Gefeliciteerd Indisch Platform, goed dat jullie weer terug zijn. En ik zie dat er verjonging is. En daar, ja, dat zeg je niet. Dus ik kon ook alleen maar zeggen van dat soort dingen zeg je niet. Ik zou hier niet moeten zitten.
Het zou lang op los moeten zijn.
Ja, maar dan zie je de pijnlijkheid. Ja, dan laat je ook niet meer los. Hè? Dan kan je ervan weglopen.
En wat was jouw enorme drijfveer?
Wat ik bijna iedereen zou aanraden. Als je er eenmaal... Nee hoor. Ja. Nee, je moet er gewoon... De drijfveer is gewoon gerechtigheid.
Ja. En in hoeverre... Ja,
maar ik zag ook wel dat dit een soort... als je dit dossier ziet en doorgraaft en bestudeert... dan snap je elk protest in Nederland.
Ja, en je zei net iets over pijnpunten.
Ja.
Wil je daar iets over zeggen nu?
Dat kan later.
Kan later, ja. Giselle, jij was nog bezig om te vertellen dat je door dat Nationaal Archief werd verzocht om dingen uit te zoeken. En dat je uiteindelijk met een rekenmachine, heel simpel gezegd, op dit krankzinnige bedrag kwam. Hè?
Nou, dit is onlangs, ik heb de optelsom van die dossiers die ik allemaal doorgespit heb, waar ik bewijsmateriaal, het basisbewijsmateriaal voor gepubliceerd heb in het boek Opgevangen in Andijvenlucht. Dat heb ik onlangs laten berekenen, omdat het acuut werd, omdat ik een telefoontje van Peggy kreeg van zou je dit willen toelichten? Want iedere zoveel jaar valt een kabinet of zijn er verkiezingen. Ja. En je moet steeds de Kamerleden bijpraten. We hebben het tot op heden nog niet zo concreet gekregen als nu. Nu heb je dat tenminste bedrag staan.
Heb je het bedrag daar ook genoemd?
En dat heb ik, ja. Ik heb de dossiers heel kort even toegelicht, uitgelegd. Waar gaat dit over? Welke geldstromen? Wat staat er open op basis van zoveel jaar rente op rente berekenen?
En de archieven laten zien ook.
En ik heb een aantal bewijsstukken laten zien om te onderbouwen. Van dat dit niet gissen of vermeende bewijzen zijn. Dit is gewoon hard bewijs. Daar kun je niet omheen. Dat ligt gewoon in archieven. In het NIOD, in het Nationaal Archief, National Archives London, de NARA boven Washington in een klein plaatsje.
Want het NIOD zat er nog een beetje aan te peuteren. Hè? Iemand bij het NIOD heeft nog gezegd wat die Griselle daar doet, is dat wel helemaal klopt
het
wel?
En je mag altijd natuurlijk de handschoen oppakken en het proberen te weerleggen. Het krankzinnige van de situatie is, dit is de onderzoeker Peter Keppy. Hij heeft samen met twee NIOD-onderzoekers, 10 jaar voordat ik de NARA voor het eerst bezocht, in exact dezelfde ruimte gewerkt, de grote studiezaal. En
Nationaal Archief is NARA?
De National Archives Record Administration. Ja. Dat is het grootste archief ter wereld in College Park in Amerika. Daar ligt het archief van de Federal Reserve. Daar ontdekte ik de waarheid over die goudtransporten. Ik heb een complete stapel mee naar huis genomen om dit helemaal uit te werken. Maar het meest chockerende was de conclusie, het bewijs, dat 2/3 van de goudvoorraad van de Javase Bank overgebracht is naar Amerika. Ja. waar altijd over gezwegen is. Er werd altijd gezegd, nee, het is naar Australië en Zuid-Afrika overgebracht. Ja, dat is wel zo, maar dat was maar een derde van de voorraad.
En dat was het geld wat in Indonesië op de bank stond?
Dat is het belegde geld. Het is een optelsom van bank- en spaartegoeden.
Van mensen
en van polissen. En
ook gestolen eigenlijk.
Het is in feite bloedgoud. Ja. Ik zeg het maar zoals het is. En dat zal gewoon ontrafeld moeten worden. Want wat staat er ook in de papieren, de bewijsstukken die ik heb gevonden, dat er niet alleen zoveel ton goud is overgebracht naar de kluizen in New York. Maar ook 6 dozen met de complete administratie. Fysiek papier en microfilms. Dus het is onderbouwd. Waar dat nu is. Ik heb Egon gebeld. Dat is de rechtsopvolger van de grootste verzekeraar in het oude Indië. En die zegt, we weten van niks. We kijken naar het NIOT-rapport. Daar staat niks in. Dus het is niet gebeurd. Ik zeg, nou ja, dat is een geweldige drogredenering. Maar ik vind dat je wel op zijn minst verplicht bent om te kijken naar de bewijsstukken die in Amerika liggen.
Heb jij een juridische backing? Als je dit moet je ook bewijzen, toch?
Ja, we hebben wel wat juristen klaarstaan.
Ja.
Het feit blijft dat je aan de ene kant allerlei onderzoek kunt doen en dergelijke. Maar aan de andere kant heb je ook weer een kapitaal nodig om deze rechtsstaat natuurlijk tot orde te
brengen. Dat klinkt fenomenaal. Hè? Het is een gigantisch bedrag. Maar hoe zou dat uitgekeerd moeten worden? En hoe?
Uiteindelijk, ik ben er heel simpel in. Ik kijk gewoon naar de 6, 7, 8 dossiers. En je begint met de backpay. Al die namen zijn bekend.
Backpay wil zeggen die mensen die toen hun salaris niet gehad hebben.
De
jarenlang
staat
niet. Ja.
Kijk, als je VOC-archieven doorspit, dan zie je hoe wat een geweldige administrateur de Nederlandse Staten altijd is geweest. Met andere woorden, je weet precies welke knulmilitairen en welke ambtenaren in dienst waren van het gouvernement. Je begint met het uitbetalen van 70.000 euro per persoon. De mensen leven bijna niet meer, dus betaal je het aan de kinderen of de kleinkinderen uit. Ja. En zo ga je door met al die gelden die ten onrechte door de staat geconfiskeerd zijn.
Ja. Maar of het geld ergens fysiek is?
Nou ja, kijk, als het Wopke-fonds binnenkort wordt opgetuigd met 50 miljard euro, ga je mij niet wijsmaken dat dit land niet over extra reserves beschikt. Ja.
Maar even los daarvan. Ja. Ik zeg Peggy, ook altijd, als je in 1946 je geld belegd had en gespaard had, dan had je het nu dubbel en dwars kunnen uitkeren. Wat een onzin.
Ja.
Het is er gewoon.
Ja. Ja. Okay. Tijd voor de column. Klopt dat? Is Peter al? Nee, eerst wordt het de Blue Diamonds. Om maar eens even weer een lekker toontje erbij te doen. Ja, de Manana Boat Song van Johnny en his Cellar Rockers and the Blue Diamonds.
Banana boats all night long. Daylight comes and I wanna go home. Hey, all of the workmen sing this song. Daylight comes and I wanna go home. Day oh, day oh. Daylight comes and I wanna go home. Day oh, day oh. Daylight comes and I wanna go home. Day oh, me said day oh. Daylight comes and I wanna go home. Day oh, me said day oh. By the sun and I work by the moon. Daylight comes and I wanna go home. When I get some money, gonna quit so soon. Daylight comes and I wanna go home. Things and I'll go to sea. Daylight comes and I wanna go home. Then the bananas see the last of me. Daylight comes and I wanna go home. Daylight comes and I wanna go home.
dit was Johnny and his Cellar Rockers, die in 1964 heel actief geweest zijn met de begeleiding van de Blue Diamonds voor hun single De Banana Boat Song. En nu de column Petra Jurissen. Ga je gang, Petra.
Een coach voor alles, iedereen en overal. Afgelopen dagen ben ik via radio, tv, dagblad en social media compleet bedolven onder beklemmende berichten over nut en noodzaak van de coach. Een moderne mens zonder een coach of vijf redt het immers niet meer in deze ingewikkelde samenleving. Mensen moeten een coach, liefst meerdere, willen. Zien ze het nut er niet van in, dan zijn ze laagbegaafd, stekenblind, iets ertussenin of allebei. In dat geval gaat binnenkort alles in het werk gesteld worden en een coach door de strot te persen. Uit zeer langdurig en longitudinaal onderzoek is gebleken dat een coach jong houdt. Jong moet jong blijven, tuurlijk. Kan best, dachten ze in Rijswijk, waar veel oudere mensen wonen. De gemeente bedacht een plan en tjaka, zie daar, de flatcoach voor 55-plussers. Zo'n flatcoach trekt bijvoorbeeld aan de bel als het tijd is om de bol te planten. Doen we daar met z'n allen samen, mensen? Hebben we een leuke activiteit, extra beweging en een ontspannend contactmomentje. Ofwel samengevat, doen, bewegen en sociaal contact. Voorwaar, drie vliegen in één klap. In signalering...
Helaas wordt Petra zachtjes gesmoord door ergens onderweg in de hemel in de techniek. Dus die houden we nog te goed voor de volgende keer. Dan toch maar even nasi goreng, kip en ei. En nog een lumpia erbij, geloof ik, hè? Michiel, ga je gang.
Nasi, 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 goreng, kip en ei. Nasi. Tontje blanc, dat hoort erbij. Goreng. Geen sambal, nasi niet, anders maakt de nasi niet. Nasi, goreng, kip en ei. Iets anders hoeft het niet voor mij. Sambalans misschien voor u. Nama itu hoort u nu. Atje abon kutimon lala. Brahman goreng of weet ik veel. Ayam pangang en babi ketchup. Doe alles aan maar op en geef mij mijn deel. Nasi goreng kip en ei. Dat is toch zo lekker nee. Mijn advies is hier maar kort. Nasi postie op mijn bord.
Valste Indo-rock van Bram Pastanea met het nummer uit 2011. Zeggen ze dan, hè? En het ging over nasi goreng en kip en ei. En het, ja, even voor de duidelijk aan tafel. Peggy Stijn en Griselda Molemans die zich heel activistisch inzetten voor de enorme bedragen die de Nederlandse Indiërs nog, of de Indische Nederlanders, oh ja, met al die woorden ingewikkeld, nog te goed hebben. En doordat de gemeenschap zo goed schijnt, lijkt geïntegreerd, zijn ze langzaam weggezakt in het Nederlandse moeras. En jullie willen zorgen dat het niet gebeurt. En dat keihard onderhandeld wordt over dat enorme bedrag van 36 miljard. Even over nasi goreng, kip en ei, Peggy. Jij hebt
Twee dingen eigenlijk. Ja. Want het zijn ze goed geïntegreerd. Daar heb ik ook een beetje een bloedhekel aan.
Dat doen ze, dat zeggen ze.
Ja, dat zeggen ze allemaal. Maar dat vind ik weer onderdeel van symboolpolitiek. Omdat het absoluut. De pas en de onpas worden door de politiek gebruikt. Jullie zijn ze goed geïntegreerd. Maar jullie zijn toch Nederlanders. Maar als het op cent aankomt, zijn we het niet. Om het maar even zo te zeggen.
En dan word je woedend.
Nou, ik word niet woedend. Dat vind ik gewoon onrechtmatig. En zo ga je er niet mee om. Dat is oneerlijk. Dat vind ik voor ieder ander aspect waar onrechtmatigheid plaatsvindt, net zo reageren.
Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen, die oudere generatie, die heeft het toen allemaal meegemaakt. Die heeft zich rot gevochten. Die is geleidelijk aan nu in slaap gesukkeld.
De eerste generatie, dat zijn oorlogsslachtoffers. Dat zijn mensen die met zo ongelooflijk veel verdriet en trauma's naar Nederland zijn gekomen. Die hebben het niet voor zichzelf kunnen opkomen. Nauwelijks. Dus en kwam je in zo'n akelig contractpension in verzet, dan werd je voor straf naar het Hoge Noorden gebracht. Dus mensen waakten ervoor
en dat niet alleen. Dan had je ook nog eens dat Nederland in kranten of wat dan ook, zeiden ze van nou het viel allemaal wel mee, het was er allemaal niet.
Dus minder
terwijl je je huis hard verloren hebt, je hebt familieleden verloren, zijn vermisten geweest, er zijn mensen in spiezen neergehaald. Er zijn mijn opa's door guerrilla-strijders om het leven gebracht. Ik zal niet vertellen hoe. Maar dat zijn wel dingen die de mensen hebben meegemaakt. En toen ze hier aankwamen, moesten ze dankbaar zijn. Ze moesten geld terugbetalen. Ze mochten niet klagen. Ze waren ook bang dat ze voor de vierde keer, want je maakt drie keer een oorlog mee, de vierde keer wat verliezen. Dus dat je ook geen recht hebt op een baan of wat dan ook. Dus ze paste zich aan om ergens binnen te komen. Om überhaupt een baan te
krijgen. Wat was het effect daarvan op jullie ouders en vervolgens op jullie?
Nou, vechtlust, dat is één ding.
En opgegroeid of opgevoed worden met het idee van verbaal en inhoudelijk gewoon twee keer zo goed zijn als een gemiddeld Nederlander.
Ja.
Maar goed, weet je, dat kan je nog op een neutrale manier beschouwen. Wat je natuurlijk niet onder de mat kunt schuiven, is het enorme verdriet. Wat je bij je eigen grootouders en ouders ziet.
Heb je dat gevoeld?
Ja.
En vertelden ze daarover of heb je dat gemerkt? Was het stil?
Ik heb het pas na het overlijden van mijn grootvader heb ik het begrepen wat er allemaal gebeurd is. De demotie, de achterstelling en het nooit uitkeren van zijn pensioen. Al die drama's.
En wat was zijn functie? Wat werkte
hij Hij zat bij de militaire luchtvaart. En uiteindelijk is hij 52 naar Nederland gekomen. Hij wilde aanblijven. Het was een man met een zeer donkere huidskleur die dacht, dit is mijn land, ik ga niet. Maar hij wist tegelijkertijd ook, mijn kinderen hebben een iets ander uiterlijk. En uiteindelijk toch met heel veel problemen en tegen zijn wil in uiteindelijk naar Nederland gekomen.
Ja, en heb je dan iets toch van die loyaliteit van ik moet en ik zal hier voor deze kwestie opkomen en zorgen dat er recht gedaan wordt?
Het is loyaliteit en tegelijkertijd kijk ik er ook wat neutraler naar. Ik kijk gewoon naar de cijfers en ik denk van mensen, het is allemaal leuk en aardig en we kunnen het eindeloos over rijsttafels hebben en over Sharon Kabaya en nasi goreng. En de premier moet ook eens leren hoe die woorden uitspreekt. Daar gaat het niet over. Nee. En dat is de enorme muur waar we doorheen moeten breken.
Ja,
het is niet alleen een muur, maar we hebben dan ook nu, en dat zie je, je hebt de premier onlangs gezien in een batik. Fantastisch outfitje naast president Jokowi. Dat was natuurlijk allemaal klaargestoomd om 75 jaar vrijheid in te gaan. En alles moest van tafel aan allebei de kanten en dergelijke. Dus er is nogal wat weggemoffeld, noem ik dat.
Mm-hmm.
En dat zijn dingen die wij weer naar boven halen, juist op dit moment. Laten we het dan maar op hun moment doen.
Ja, en heb je voldoende medestanders? Hoe groot is de groep die
schouders... Dat wordt steeds geminimaliseerd. Dat is ook wel grappig wat er in Den Haag gebeurt. Je hebt dus dat erkenningshuis, noemen we dat nu. En dat mag je niet zo noemen.
En waar
van
is
hen.
Dat? Waar is dat?
Dat is aan Sophiahof. Dat is alles wat daar gebeurt. Is in onze perceptie een grootse afkoopsom van.
En wat is dat voor huis? Vertel, heel veel mensen weten dat niet.
Dat is een museum, Museum Sophiahof. En daar zitten ook allerlei stichtingen die ten bate van de gemeenschap en de vertelling van de verhalen, het Indisch Herinneringscentrum zit daar. Maar alles is zodanig daar geherstructureerd om de kosten zo laag mogelijk te houden. En de baten zogenaamd zo groot mogelijk. Nou, die baten zijn niet uitgerekend. Als je kijkt naar de draagvlak. Je moet gewoon een draagvlak doen onder de burgers en onder de doelgroep. Nou, dat is in een verkeerd, noem het maar een niet in een kwalitatief, kwantitatief onderzoek gedaan, maar gewoon in een onderzoek bij stichtingen die baat hadden bij een subsidie. En dat zijn herdenkingsstichtingen, dat zijn educatiestichtingen, die al gekort werden.
En er zit geen continuïteit in.
Dus je krijgt aan de ene kant een korting op alle subsidies. Dat doe je een aantal jaren. Dat is de handelsmaatschappij, zo werkt dat hier. Dat doe je een aantal jaren. En aan de andere kant denk je, jongens, kijk eens wat we voor jullie gaan regelen. En dat is dat minimaliseren en daarna het maximaliseren in marketingtermen van doekjes voor het bloeden. Ja.
Maar inhoudelijk stelt het niet zo.
Maar doekjes voor het bloeden vind ik nog te zacht gezegd.
Ja. Hoe zou je het dan noemen?
Oh
ja.
Weet ik niet. Het is gewoon de grootste schoffering aller tijden. Ja. Maar dat in centraal staat dat dat hier gebeurt, gebeurt met alles in Nederland.
Maar dit is het grootste financiële bedrog uit de geschiedenis van Nederland in de 20e eeuw.
Ja, dus dit gaat dus echt eindeloos terug. Met het ei. Je moet nog even over het ei vertellen.
Oh ja, want we hadden hier net, hoe heet
Nasi Goreng,
dat ook weer? Nasi Goreng, kip en ei. En wat we zo leuk meezongen. Maar dat ei, we hebben dat ei-incident gehad. Dat noemen wij, 1991 was het toch, Griekselde? Ja. Even uit mijn hoofd. Daar ben ik slecht in. Toen kreeg premier Lubbers tijdens de herdenking een ei naar zijn hoofd gesmeten.
Een herdenking van?
Herdenking van 15 augustus, herdenking van
Japanse capitulatie.
Nederlands-Indië. Ja.
Het punt was dat er de Japanse premier Kaifu op bezoek kwam.
Ja, exact.
En Japan heeft, in tegenstelling tot Duitsland, altijd erg veel problemen gehad met het officieel aanbieden van excuses. Heeft zich ook onttrokken.
Nooit sorry gezegd.
Daar hebben we ons toen ook heel boos over gemaakt met z'n allen.
Ja, heeft zich ook onttrokken aan betalingsverplichtingen. Ja. Kaifu van een behoorlijk rechtse regering komt naar Nederland en besluit, en dat is een behoorlijk hypocriet gebaar, om een krans te komen leggen. Wat volgde was een woedende Indo-Europese man die een ei naar het hoofd van Lubbers smeet.
En heeft hem geraakt?
Het heeft hem geraakt. Ja. En de dag daarna heeft hij opdracht gegeven om een platform op te richten.
Nou, dat
is de geboorte van het Indisch platform.
Oh, ja.
Een aantal partijen die door cooptatie tot stand benaderd zijn en uiteindelijk allemaal slippendragers van de overheid zijn.
Ja, ja. Iets anders, maar het heeft ermee te maken. De Troostmeisjes. Je hebt een boek. Je bent een boek aan het schrijven, Griselda, wat in januari uitkomt.
Ja, het is een nieuw boek, Levenslange Oorlog. Ik zie het al eigenlijk als een besluit van de trilogie. Dus na de twee andere boeken die ook heel specifiek over overstaande dossiers gaat. Dit is een verhaal wat ik al in 2004 ontdekte. 10 jaar nadat er een rapport was verschenen over een soort inventarisatierapport. Hoeveel vrouwen er mogelijk in de oude kolonie misbruikt zijn door de Japanners. Het was een systeem van dwangprostitutie. Waar heel veel jonge vrouwen voor zijn gekidnapt. Ik ga geen details geven, maar er is altijd gesteld op basis van dat, ik kan nu zeggen, gecensureerde rapport, dat er slechts 65 en mogelijk 300 vrouwen in de archipel misbruikt zijn. Mijn conclusie op basis van bewijsmateriaal wat van over de hele wereld komt, minstens 70.000 vrouwen. De meeste vrouwen zijn dood. Die zijn ofwel vermoord door de Japanners, hebben zelfmoord gepleegd of leven niet meer. Maar ik vind dat gerechtigheid zal moeten plaatsvinden. Dat duidelijk moet worden dat de Nederlandse kolonie een grote blinde vlek in het internationale onderzoek vormt. En nee, het is geen burenruzie tussen Japan en Korea. Er zijn minimaal 500.000 vrouwen misbruikt. En er zijn 34 landen en stadstaten bij betrokken. Dat is het echte verhaal.
Maar het was gewoon systematisch, toch?
Het is een systeem wat overal uitgerold is. Dus het is complete waanzin geweest om te zeggen van ja, op basis van beperkt materiaal stellen wij als overheid dat er maar mogelijk 300 vrouwen. Dat kan
en
niet
vind
eens.
Je dat ook de nakomelingen van die vrouwen die financiële erkenning moeten krijgen?
Absoluut. Dat zeg ik.
Goed, laat ik daarin meegaan. Want ik zie geld als een middel tot erkenning. Ja, ik wil ook dat de geschiedschrijving wordt aangepast.
Ja.
En dat die onzin van dat dit op vrijwillige basis is. Kijk, er zijn vrouwen verliefd geworden op Japanners. Ja, natuurlijk. Maar dit is een oorlogsmisdaad. Het zijn twee oorlogsmisdaden. Verkrachting en dwangprostitutie.
Ja.
En ik heb tot slot. Er wordt altijd gezegd dat er twee belangrijke vonnissen in Nederlands-Indië na de oorlog zijn geweest die te maken hebben met dwangprostitutie. Nee, het zijn er geen twee. Het zijn er 17. En niet toevallig zijn de ontbrekende vonnissen die weggepoetst of die liggen achter slot en grendel. Dat betreft gemengd bloedige en inheemse vrouwen. En zo is het valse beeld ontstaan dat er alleen maar witte, blanke vrouwen zijn misbruikt. Het is door de hele archipel en het overal gebeurd.
Maar het is toch, één leven is toch te kort om dit allemaal goed boven tafel te krijgen, Griselda?
Nou ja, ik ben blij dat het einde in zicht is.
Dit is wel behoorlijk wat er boven tafel is.
Nou,
dus ik vind
maar
dat
hoe krijg je
met
dit
elkaar. Nou, ik vind dat. Ik had Slootweg hadden we gesproken, CDA en nog een aantal anderen. Moreel wil iedereen wel praten en wat doen, maar ze weten niet waar ze moeten beginnen. Laten we beginnen. En gewoon zorgen dat we voor mei 2015 met elkaar.
20.
2015.
Voor 5 mei.
Met elkaar aan tafel zitten om de complexe zaken een taak op te pakken. Net zo assertief als dat wij dat doen. En er bovenop zitten en zorgen dat je daar iets goeds mee doet. Ja, dus dan zijn we allemaal betrokken.
Is dat
dan
jullie doel dicht bij huis? Dat je zegt dat is tussen nu en een half jaar.
Nou, de heer
is dat
Slootweg zei van hoe krijgen we Nederlands-Indische mensen en Nederlanders weer bij elkaar. Toen zei ik, pardon, we zijn allemaal Nederlanders. Jullie hebben de splitsing gemaakt. Wij zijn Nederlands. Laten we die eenheid bewaken.
Ja.
En dat doe je samen.
En wanneer krijg je nou concreet antwoord op zeg maar deze?
Er komt een VAO.
En wat is dat?
Een VRO, dat is in Den Haag. Dat is, we hebben een algemeen overleg gehad. En nu krijgen we het VRO met moties en dergelijke. En wij roepen de Kamerleden op om hun morele pet op te zetten. En eindelijk dat stukje aan eigen geschiedenis te schrijven. Waar we dus goed doen.
Nou, daar hoeven we geen woord meer aan toe te voegen. Ik denk dat we na 5 mei jullie uitnodigen om te horen hoe dat verder gaat. Dames, ik ben diep onder de indruk van de vrouwenpower. En dat geld moet gewoon, die zak moet gewoon op tafel.
Gewoon uitbetaald
worden. Gewoon uitbetaald worden.
Ja.
Hartstikke veel succes, Peggy Stijn, Griselda Monemans. En nogmaals, in het nieuwe jaar gaan we het erover hebben hoe het verder gaat. Dankjewel.
Dankjewel, jullie.
U bedankt thuis en tot volgende week.
Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal. Op Radio Salto. Ja.